Hey, wat superleuk dat je luistert naar mijn Liefde voor je Leven podcast. In deze podcast neem ik je mee, zodat je dichter bij jezelf gaat komen en daardoor een gelukkiger leven kunt leiden, waarin je jezelf volledig accepteert, zelfs met je emoties. Ik deel hierin mijn eigen ervaringen, ontzettend veel waarde door de dingen die ik meemaak of met cliënten, en mijn kennis die ik graag met je deel. Ik ben Demi, gedragscoach en psychodynamisch therapeut in opleiding, en expert op het gebied van emoties en eetbuien. Ik help vrouwen om patronen te doorbreken, zodat ze weer keuzes kunnen maken die in lijn liggen met hun waarden. Ze een gezonde relatie met voeding hebben, meer zelfliefde en vooral meer liefde voor hun leven ervaren. In deze podcast hoop ik je te mogen inspireren en motiveren om je persoonlijke ontwikkelingsproces leuker en makkelijker te maken. Ben jij klaar om meer liefde voor je leven te ervaren en te groeien? Luister dan verder. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik wil het met je hebben vandaag over hoe ik dus van extreme eetbuien ben gegaan naar waar ik nu sta. Dus rust in mijn hoofd, gelukkig met mezelf, een gezonde relatie met voeding en totaal niet meer gefocust op het eten. En ik wil je dus vertellen wat ik heb meegemaakt, welke reis dat ik heb moeten afleggen daarvoor. Maar ik wil ook daarin een aantal tips geven straks voor jullie. En ik zeg niet dat deze podcast de oplossing is om jouw doelen te behalen, maar wel om je een stapje dichterbij je doelen te brengen en om wat meer bewustwording te creëren, wat meer inzichten te geven. Even een korte update. Ik zit nu een podcast op te nemen, maar eigenlijk zou ik moeten leren, want ik heb morgen hertentamens en dan begin mijn opleiding weer voor de psychodynamische therapie. Ik heb een aantal maanden vakantie gehad en nu begint leerjaar 2. Ik heb daar super veel zin in, maar dat betekent dat het ook wel wat drukker gaat worden. Ik ben de laatste paar dagen wat minder actief geweest op mijn socials. En dat komt onder andere omdat ik het drukker heb gehad met de opleiding, met het leren, met het schrijven voor mijn boek. Maar ook omdat ik komende dagen kom mijn menstruatie eraan, morgen waarschijnlijk. En ik merk dat ik daardoor mentaal altijd wat lager in mijn energie zit. En dat is gewoon echt mijn cyclus. Ik heb een aantal dagen voor mijn menstruatie gewoon altijd super veel last van. Dat ik ook wat meer twijfel aan alles. Dat ik wat minder mentaal energiek ben, zeg maar. Nog steeds energiek. En nog steeds heel enthousiast. Maar in de zin van dat ik wat minder inspiratie voel. Dat is het juiste woord, denk ik. Wat minder inspiratie voel om een podcast op te nemen, om een post te schrijven, om creatieve dingen te doen. En ik zorg dan wel altijd dat ik genoeg beweging heb, dat ik genoeg creatieve dingetjes doe om rust in mijn hoofd te ervaren, want dat ervaar ik ook. Alleen ik merk dat de drempel wat hoger is dan om bijvoorbeeld een podcast op te nemen. Want ik had zaterdag eigenlijk al een podcast opgenomen. Vrijdag was dat, maar ik kwam er niet echt lekker in, dus ik heb me uiteindelijk weer verwijderd. Dus ik ga weer de volgende poging doen en ik moet daarin ook de perfectie loslaten, want soms heb ik ook nog het gevoel van het is niet goed genoeg en hebben mensen hier wel iets aan. Dus in ieder geval alle berichtjes die ik krijg van jullie vind ik echt super lief. Dat je iets uit mijn podcast haalt, dat je... Ik kreeg laatst een berichtje en ik ga die eventjes voorlezen. Even opzoeken. Een spontaan berichtje van iemand. Hey Demi, je echtheid en je posts zijn zo inspirerend. Mede dankzij jouw content ben ik eindelijk in staat om mezelf te zien en steeds meer rust te ervaren. En daardoor liever te zijn voor mezelf. Keep up the good work. Je bent een kanjer. Geniet van je weekend. Ik denk van het zo lief. En ik krijg regelmatig berichtjes over mijn podcast. Dat jullie er veel uit hebben gehaald. En oprecht daardoor weer het vertrouwen hebben in jezelf. En ook echt met de tips aan de slag zijn gegaan. Met de dingen die jullie hebben meegenomen uit de podcast. Ik zie ook vaker, krijg ik berichtjes met een foto. Dat jullie mee aan het schrijven zijn. Dat vind ik mooi om te zien. Dat er ook echt iets mee gedaan wordt. Want, kijk. Ik heb soms ook nog wel eens die gedachten zo van, ja, wie wilt er hier nu naar luisteren? Hebben mensen hier wel iets aan? Ik weet dat dat ook wel echt zo is. Maar ik heb heel vaak het gevoel dat ik echt van de hak op de tak spring. Volgens mij valt het wel mee. Maar als ik een podcast aan het opnemen ben zoals nu, dan denk ik, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het ratelen? Maar goed, dat is terzijde. Ik had een post geschreven zojuist. En ik ga hem eerst even voorlezen en daarna ga ik wat dieper erop induiken. Ik ging van dagelijkse extreme eetbuien en constante gedachten over eten. naar niet meer gefocust op het eten, rust in mijn hoofd en een gezonde relatie met voeding. Dus gisteren genoot ik van een heerlijk stuk appeltaart. En toen kwam ik tot het besef waar ik eigenlijk vandaan kom. Dagelijks extreme gedachten over eten, over mijn gewicht en hoe dik ik mezelf wel niet voelde. Vroeger zou ik na een stuk appeltaart eindigen in een flinke eetbui of daarna extreem compenseren. En de hele dag door met eten bezig zijn. En vervolgens alsnog eindigen in een dikke vette eetbui. Soms vergeet ik waar ik vandaan kom. Omdat het nu voelt als normaal. Dat ik een gezonde relatie met voeding heb. Dat ik eten niet meer zo belangrijk vind als dat ik het eerst vond. En dat was vroeger mijn grootste droom. Vroeger als ik een wens kon doen, dan wenste ik geen financiële vrijheid of liefde. Maar ik wenste dat ik zoveel mogelijk zou kunnen eten zonder aan te komen. Nu moet ik er nog niet eens aan denken. Het was bij mij alles of niets. Ik kon een dieet volhouden, maar viel altijd weer terug. Als ik ging uit eten, gingen alle remmen los. Want de dag daarna moest ik weer streng zijn. Het was een niet te winnen strijd in mijn hoofd en ik moest het maar accepteren. Dat dacht ik tenminste. Het is een heel proces geweest met vallen en opstaan. Maar lieve jij, ik wil je echt meegeven dat je dit niet hoeft te accepteren. Dat je dit kunt veranderen en dat je rust in je hoofd kunt gaan krijgen. Je hoeft hier niet mee te leren leven en je kunt oprecht weer gelukkig worden met jezelf. Ik ben het levende bewijs en heb hier al vele cliënten mee geholpen, dus ik weet dat het kan. Dus een aantal tips die ik voor je heb, en daar ga ik deze podcast ook wat dieper op in. Dus 1 is ontdek het voordeel van je eetbuien. Ook al voelt dat niet zo. Er zit een voordeel aan vast, anders was je er al lang mee gestopt. 2. Ga op zoek naar die kern. Eetbuien zijn een overlevingsstrategie om de pijn die eronder zit te onderdrukken. Het gaat niet over het eten. Wees daar bewust van. En dit heeft dus ook te maken met dat voordeel. 3. Leer om te leven naar je eigen waarde en gevoel, waardoor je dichter bij jezelf komt. 4. Ga aan de slag met doorbreken van patronen en verander het verhaal in je hoofd. En ik had dus in die post gezet, reageer met een hartje als je de link wil ontvangen. Maar in ieder geval, die ben ik dus nu op het nemen, dus je bent al aan het luisteren. Maar ja, dus dit is echt bizar. Ik was vroeger echt alleen maar met eten bezig en ik kan hier echt heel veel over vertellen. Maar ik probeer het een beetje kort te houden. Als je er meer over wilt weten, dan vraag het vooral. Maar ik heb het best wel al vaker benoemd. Alleen ik wil nu even benoemen waar ik vandaan kom en waar ik nu sta. En hoe ik die reis eigenlijk heb gemaakt. Wat ik onderweg ben tegengekomen, wat ik heb gedaan, wat werkte wel, wat werkte niet. En ik zal daarin vast nog heel veel dingen vergeten, want het is echt een jarenlang proces geweest. En het hoeft niet zo lang te duren, maar ik heb ook heel veel dingen gedaan die niet voor mij werkten. Ik ben heel onzeker geweest om hulp te zoeken, dus ik dacht altijd dat ik het alleen moest doen. En ik denk ook dat er mensen zijn die dat luisteren, die dat ook zo ervaren. Want ik was ongeveer een jaar of 13, zolang als ik me kan herinneren, dat ik gepest werd op de middelbare school. Door een of ander stom voorval. Dat komt nog in mijn boek, vertel ik daar uitgebreider over. Dus ik laat het hier maar even bij. Er werden dus echt dingen naar me geroepen. Hele heftige dingen, waardoor ik echt gewoon me alleen voelde. Ik werd ook echt letterlijk afgewezen, buitengesloten. Ik zat mijn boterhammen alleen te eten op de wc. En ik was gewoon super verdrietig, maar ik wilde dat verdriet eigenlijk niet laten zien. Want ja, dan konden ze me kwetsen. Alleen, ja, dus ik deed altijd maar van, doet me niks, weet je wel. Ik deed altijd stoelder dan dat ik daadwerkelijk was. Ik had een heel klein hartje en ik was super gevoelig. En daarop werd ik vaak ook afgewezen van, wat moet je nu alweer janken? En ik kon dan gewoon niet inhouden. En dit zijn dingen wat ik wel door van anderen gehoord heb gekregen. Bijvoorbeeld van mijn vader, dat hij vroeger altijd mij sterk wilde maken, dus zei je hoeft niet te huilen, vind je tranen maar weg, je moet gewoon sterk zijn. Sterk was dan niet huilen. Dus ik wees mezelf al continu af met mijn emoties. En dat is een beetje de start van mijn eetbuien. Ik zocht troost en eten. En ja, daar was ik niet bewust van dat troost was. Maar iedere keer als ik me rot voelde, ging ik wel eten. En in die tussentijd, in die jaren, heb ik ook veel diëten gedaan. Omdat dan andere meiden wat slanker waren. En als ik nu terugkijk, ik was best wel slank. Maar dat zag ik toen niet zo. En dan ging ik mijn mama meedoen met een dieet. Dan had ik Herbalife. Dan had ik weer een of andere fit en slank. Of ja, Sonja Bakker of Faya Laurens of wat het ook allemaal was. Een shakeje hier, een ja, allemaal van die aparte dingen die je dan moest eten. En ik weet ook nog heel goed dat iedere keer als ik dan een dieet had gehad, dieet had gevolgd, wat dan, weet ik niet, 8 weken of zo duurde. En ik weet ook niet meer of ik dat volhield of niet. Dat ik helemaal uitkeek naar dat moment dat ik weer mocht. Dat ik weer een koekje mocht eten. Dat ik weer een boterham mocht eten überhaupt. Of weer een aardappel of pasta of ja, meer fruit mocht eten. Daar keek ik al naar uit. En telkens zag ik het ook zo van oké, nu ben ik klaar met het dieet. Dus nu mag ik weer. En omdat ik natuurlijk super veel restricties heb opgebouwd, werd die eetbui alleen maar erger. Dus het was en een emotioneel iets, het eten. Het was iets aangeleerd, omdat het niet mocht, dan wil je het juist. Dan is het interessant, daar die verboden vrucht. En het was ook een gewoonte geworden uiteindelijk. Dus op bepaalde momenten snoepen. Als ik bijvoorbeeld lang in de auto zat, dan had ik een verslaving om te eten in de auto. Ging ook niet zonder. Ik kon niet lang in de auto zitten zonder iets te eten. Ook al was het binnen 5 minuten op. Dus ik had voor mezelf allerlei patronen en dingetjes gecreëerd. En ja, met zo'n dieet, dan had ik dus even controle. Of ja, dat dacht ik. Uiteindelijk betekende dat dus dat ik helemaal geen controle had. Die eetbuien, die gaven een gevoel van controle. Ook al denk je van, dan verlies je de controle juist. Onbewust gaven ze een gevoel van controle. En iedere keer als ik even gestrest was, of als ik me afgewezen voelde of alleen, dan at ik en dan voelde ik het niet. En daar was ik toen nog helemaal niet bewust van. Ik dacht dat ik gewoon van lekker eten hield. En dat ik gewoon iemand was die altijd honger had en die gewoon meer van snoep hield dan anderen. En gewoon veel meer met eten bezig was. En dat daar gewoon in mijn genen zat of in mijn DNA of in de familie of wat dan ook. Dat dacht ik oprecht. En ik dacht echt dat ik dat maar moest accepteren. Ik heb letterlijk op het punt gestaan, en daar speelden natuurlijk nog meer dingen, dat ik gewoon letterlijk stomme dingen gedaan heb ook, maar ook gewoon echt op ging zoeken van wat kan ik doen om zo snel mogelijk een einde eraan te maken. Want ik kan niet meer leven zo. Ik kan niet meer leven zo. En voordat ik verder ga, ik wil je even meegeven dat als jij dat ook denkt, als jij denkt, ik ben nu eenmaal iemand met eetbuien, ik moet het nu eenmaal accepteren, ik kan het niet meer aan, of misschien, dan ben ik maar niet gelukkig. Alsjeblieft, ik wil je echt zeggen, je hoeft het niet te accepteren. Je hoeft dit niet te accepteren. Je bent niet iemand met eetbuien. Je hebt last van eetbuien. Dat is een verschil. En die eetbuien, die heb jij om, die hebben jou ook geholpen. Hè? Het voelt misschien niet zo fijn, maar ze hebben ergens voor gediend. En dat is dus dat voordeel waar ik het over heb. Het voordeel bij mij was dus dat ze me eventjes rust gaven op dat moment in mijn hoofd. Uiteindelijk meer onrust. Maar het voordeel was dus, ze gaven me rust. Ik kon de pijn dragen. Ik kon de afwijzing dragen. Ik kon de eenzaamheid dragen. Ja, ze vulden mijn leegte op, letterlijk. Dus dat was het voordeel waarom ik eetbuien had. Ook al haatte ik ze, ik wilde het ook niet stoppen. Dus er was 1 reden waarom ik het niet durfde te vertellen tegen iemand. Omdat ik bang was om veroordeeld te worden. Hè? Van waarom doe je dat dan? Je wilt toch afvallen? Hè? Er zijn heel veel mensen die dat niet begrijpen. Dus dat is 1. Maar ook, ik wilde ook niet dat het stopte. Want dan zou je wel kunnen zeggen van, oh ja, dan zeg het tegen iemand, want dan stopt het. Ja, maar dat vond ik ook nog wel een grote stap. Want wat als die eetbuien wegvallen? En wat als je deelt zit met die gedachtes over eten en je kan niet eten? Wat dan? Dan red ik het niet. En dit is letterlijk wat er gebeurt in jouw onderbewustzijn. Jouw systeem heeft een overlevingsstrategie gecreëerd. Letterlijk een strategie om te overleven. Waarschijnlijk zonder die eetbuien was jij niet eens meer overeind blijven staan. Anders zonder die eetbuien had je onderbewustzijn het gevoel misschien dood te kunnen gaan zelfs, of het niet te overleven. En nu klinkt het misschien allemaal heel overdreven en heftig, maar dit is wel letterlijk wat er gebeurt. Dus je kan het eigenlijk zo zien. Ik heb toevallig daar gisteren iets over opgeschreven met innerlijk kindwerk. Je hebt zeg maar een kinddeel in je. Een kinddeel is eigenlijk een gekwetst kinddeel. Een gekwetst en beschadigd kinddeel. Dus als jij een trauma hebt ervaren in je jeugd, dan dat traumatische deel heeft van je, is nooit verder gegaan. Is altijd daar gestopt waar dat trauma begonnen is, zeg maar. Dat trauma is nooit geheeld en dat deel in jou voelt zich nog net zo oud als waar dat trauma gekomen is. Stel je hebt op 6 jaar ben je extreem afgewezen geworden en je hebt dat trauma ontwikkeld. Dan is dat, er is er een deel in jou dat nog reageert en zich voelt als een kind van 6. Dat is nooit volwassenen geworden. En daar is dan een ander deel wat dan zeg maar dat kinddeel wil beschermen. En dat is dus eigenlijk het strategische deel. En dat is dus een deel wat bijvoorbeeld voor jou die eetbui heeft ontwikkeld. Om maar door te kunnen gaan, om maar te beschermen, om maar die pijn niet te hoeven voelen. Om maar niet dood te hoeven gaan, letterlijk. En dat gebeurt allemaal onbewust. En het is eigenlijk bizar hoe je systeem werkt. Maar dat is dus eigenlijk een overlevingsstrategie. En dat is dus eigenlijk ook die kern. Dus wat heb ik gedaan om mijn eetbuien te overwinnen? Nou, het is niet even zo, oh, stap 1, 2, 3. Als je dit doet in een uurtje, dan ben je er vanaf. Nee, het is een proces. En geef jezelf oprecht ook die ruimte om die stappen te mogen zetten. En om die angsten ook aan te kijken. Maar het kan het een stuk makkelijker maken als je bewust bent dat het niet om het eten draait. Het gaat niet om het eten. En ook al voelt het zo. En ik hou ook nog steeds van lekker eten, oprecht. Maar het gaat niet om het eten, er zit iets onder. Alleen dat, daar ben je je waarschijnlijk niet bewust van. Dat zit in je onderbewuste. Dus dat vooral. Sorry, ik werd even afgeleid, want ik kreeg een appje binnen. Maar ja, dus ga op zoek naar die kern. Bij mij, echt mijn kern, is afwijzing en buitensluiting. En ik heb daar het afgelopen jaar zo ontzettend veel stappen in gezet. En nu zou je denken, je hebt toch al een paar jaar geen last meer van eetbuien. Dat klopt. Maar ik had ook nog een ander kopingsmechanisme. Ik rookte en daar was ik dan wel een tijdje mee gestopt. En toen ben ik weer begonnen met vapen. En telkens, dan ging het weer goed. Maar als er een situatie was die te heftig was, zoals vorig jaar de miskraam. Ja, ik ben toen weer begonnen met vapen omdat ik het gewoon niet kon dragen. En dat was toen weer mijn strategie. En omdat ik zeg maar de onderliggende dingen daaronder echt heb aangepakt, echt heb aangekeken. Ik ben nu al 8 maanden gestopt. Ik heb er geen moeite mee. Ik heb geen eetbuien. Ik heb gezonde kopingsmechanismes. En tuurlijk heb ik ook nog wel eens dingen zoals dat ik te veel op mijn telefoon zit. Maar ik weet veel sneller hoe ik het kan omzetten en hoe ik het kan omschakelen. En ja, dus in ieder geval ga op zoek naar die kern. Dus ga echt op zoek naar wat is eigenlijk hetgene waarom je die eetbuien hebt. Wat als die eetbuien, wat ben je bang om te verliezen? Hier komt het voordeel. Wat ben je bang om te verliezen als die eetbuien er niet meer zijn? Of wat verlies je als die eetbuien er niet meer zijn? En dat kan van alles zijn, hè? Maar ik ga het niet voor jou invullen. Maar denk eens aan rust. Denk eens aan misschien controle. Denk eens aan steun, veiligheid. Misschien iets heel anders. Dus ja, wat verlies je als die eetbuien er niet meer zijn? Maar ook wat gaat er gebeuren als die eetbuien er niet meer zouden zijn? Als je geen eetbuien meer kan hebben? Wat zit daar? Nou, misschien stort je wel in elkaar. Misschien is er iets heel anders. Misschien zeg je nu voor je gevoel, er gaat niks gebeuren. Ik zou willen dat er gebeurt. Maar dat, als je dat doet, sta eens even stil en ga toch eens even nadenken. Want er is altijd iets. Anders zou je al makkelijk kunnen stoppen met die eetbuien. En misschien ben je bang dat je in elkaar stort, dat je niet meer te redden bent of wat dan ook. Of dat er dingen omhoog komen die je eigenlijk niet meer wilt aankijken. Maar ja, bij mijn kern is dus echt dat ik me snel afgewezen voel. En dat is echt al een heel stuk minder. Maar dat was dus echt mijn kern. En nu ik dus echt een stukje heling heb toegepast. Verschillende therapieën gehad, coaching. En het is echt niet normaal. Ook eigen proces, zelf veel van mij aan de slag geweest. Ben ik echt zo ver gekomen, dat is echt bizar. Terwijl ik echt al dacht dat ik ver was, maar goed. En dit is echt, echt, echt allerbelangrijkste. Misschien een beetje overdreven, maar dit is echt iets wat ik eigenlijk wel altijd al onbewust deed op veel vlakken. Maar wat ik nu, waar ik nu echt het laatste jaar echt bewust van ben. En hier ook echt naar ben gaan leven. Dus leer om te leven naar je eigen waarde en gevoel. Waardoor je dichter bij jezelf komt. En nu denk je misschien, wat bedoel je hier dan precies mee? Misschien weet je al wat ik hiermee bedoel. Maar wat is voor jou belangrijk? En ik heb hier meerdere podcasts over opgenomen. Ik heb het ook vaker benoemd. Maar schrijf eens voor jezelf op. Wat is voor jou echt belangrijk in het leven? Wat is voor jou belangrijk? In de zin, nou, je kan dat heel breed trekken. Je kan dat bijvoorbeeld kijken. Wat is op mijn werk belangrijk? Wat is in mijn relatie belangrijk? Wat is gezondheid belangrijk? Maar ga eens voor jezelf naar. Wat zijn jouw waardes? En wat zegt jouw gevoel? En ik hoor heel vaak vrouwen zeggen van, ik weet niet wat mijn gevoel zegt. En ik weet niet of het mijn hoofd of mijn gevoel is. Maar daar kom ik zo nog even op. Maar ja, bijvoorbeeld voor mij is een waarde gewoon echt dat ik energie moet krijgen van iets. En dat het niet mijn energie moet kosten. En dat als het mijn energie kost, dat ik er ook mee ga stoppen. In ieder geval een keer energie kost, is wat anders dan de energie wordt echt uit me getrokken. En natuurlijk, sporten kost energie, maar het geeft je ook weer energie. Maar ik heb het dus echt over bijvoorbeeld je werk, de mensen waarmee je omgaat, de dingen die je doet. Wat kost jou echt energie? Mentale energie. Je weet wel wat ik bedoel. Bijvoorbeeld, ik had het echt met GoGamber. Ik sta 100% achter het bedrijf, maar ik vind het gewoon veel minder leuk om een product te verkopen dan me te richten op mijn coaching en op mensen helpen mentaal. Omdat daar gewoon echt mijn passie ligt. En het andere kostte me gewoon energie. Omdat ik eigenlijk hier energie in wilde steken. En daar was ik dan mee bezig. Dus ik heb besloten om daarmee te stoppen. Ongeacht geld, ongeacht echt luisteren naar mijn gevoel. En ook mensen, niet meer om te gaan met mensen. Niet meer mensen de zaakjes te onderhouden. Waar ik gewoon echt het gevoel had van, pff, weet je wat dat? Als je echt denkt, pff, zo blij als ik dadelijk klaar ben met dit gesprek. Ga gewoon luisteren naar je gevoel en handel daar ook naar. Want je weet wel wat je voelt. En als je zegt, ik weet niet wat mijn gevoel is, dan hou je jezelf voor de gek. Want het eerste wat er in je opkomt, als je een keuze moet maken, ook al denk je, oh, ja, maar dat is niet handig. Of dat is je hoofd. Het eerste wat er in je opkomt, als ik jou de vraag zou mogen stellen. Oké, dit is misschien wel een mooie. Het komt nu in me op. Stel, de mening van anderen hebben geen invloed. Het geld heeft geen invloed. Je hebt al het geld. Wat je maar wilt hebben. Niemand heeft een mening. En ja, dat dus. Welke keuzes zou je dan nu anders maken? Wat zou je loslaten? Wat zou je vastpakken als niemand een oordeel heeft en financieel alles mogelijk is? Wat zou je dan nu per direct loslaten? Denk er maar eens even over na. Het eerste wat er in je opkomt is vaak het juiste. Het kunnen ook meerdere dingen zijn. En als je nu niet genoeg tijd hebt, doe het later nog eventjes. Zet hem even op pauze. En als je de mening van anderen en geen invloed hebben, niemand heeft een mening, financieel heb je alle ruimte. Wat zou je dan vastpakken? Wat zou je dan nu gaan doen? Wat zou je het allerliefste doen? En het maakt niet uit of het gaat sowieso lukken. Laten we daarvan uitgaan. Het gaat sowieso lukken. Je faalt niet. Wat zou je dan nu gaan doen? En het is meer om even erover na te denken. Vaak ons hoofd, ons kritische denken, ons bewuste geest. Die is dus heel erg vaak bezig met wat vinden anderen ervan? Is het wel realistisch? Wat als het niet lukt? Maar wat als het wel lukt? Dus laat dat los. Ga eens echt even überhaupt. Ik zeg niet dat je er iets mee moet doen. Maar ga eerst eens überhaupt bewust worden wat jouw gevoel zegt. En naar mijn mening, keuzes maken op basis van jouw waarde en jouw gevoel maken jou gelukkig. En natuurlijk moet je wel even nadenken of het wel handig is. Maar als uiteindelijk jouw gevoel iets blijft zeggen, zegt het niet voor niets. En dit is iets wat ik echt heb geleerd. En dit is absoluut niet zweverig of wat dan ook. Dit is gewoon echt zo. Dus dat. En ga aan de slag met doorbreken van patronen en verander het verhaal in je hoofd. En volgens mij aflevering 44 heb ik het uitgebreid over het veranderen van je verhaal in je hoofd. Maar om het even kort te zeggen, je wilt dus bewust worden wat je gelooft, wat je tegen jezelf zegt. Van ik kan dit wel, kan dit niet. Daar hou je aan vast en daar, als je zegt dat iets niet kan, gaat het je ook niet lukken. Maar als jij gelooft dat het mogelijk is en als jij tegen jezelf, als jij iets besluit en je gaat daarvoor en je gelooft dat het kan, dat het je gaat lukken, 100% dat het je gaat lukken. En ik ben nog iets vergeten wat ik even dadelijk wil benoemen nog. Maar en ga aan de slag met het doorbreken van patronen. Dus wat heb ik gedaan? Nou, ik werd heel erg bewust ervan. Nou, heb ik het even als voorbeeld over het eten, de verslaving van het eten in de auto. Ik was heel erg bewust van het feit dat ik... Ik ga daar even een post over vollezen. Even kijken. Die had ik een hele tijd geleden geschreven. En toen had ik hem laatst nog gevonden. En die ga ik even vollezen. Mijn verslaving over het eten in de auto. Dit was een drang. Dit voelde veilig. Dit hoorde bij mij. Dat dacht ik althans. Als ik terugdenk, weet ik niet waar het is ontstaan. Ik denk naar mijn bikiniwedstrijden. Ik kocht na de laatste wedstrijd een shitload met koekjes, chocola, junkfood. Die ik na mijn laatste wedstrijd kon opeten op de terugweg. Dit voelde toen satisfying. Ik moest toch aankomen. Ik mocht eindelijk weer lekker eten na lange tijd strak op schema. Dit bleef erin. De eerste weken zag ik de ernst er niet van in. Ik had namelijk toch bijna ondergewicht en iedereen vond me te mager. Totdat ik 15 kilo was aangekomen. Ik voelde me vies, dik en had het in mijn hoofd allemaal verpest. Ik had een nieuwe gewoonte gecreëerd. Maar op dat moment voelde het veilig en comfortabel. Het gaf me een soort van kick. Maar ik wou hier vanaf. Het gevoel achteraf was het mij niet waard. Dus ik nam niets meer mee. Uiteindelijk stopte ik toch wel bij het tankstation. Het had geen zin. Ik kwam hier nooit meer vanaf. Ik dacht, nee Demi, stoppen nu. Lekker, hoeft niet per se ongezond te zijn. Dus ik nam snackgroenten en fruit mee onderweg. Dit ging goed, op momenten na. Maar toch had ik nog steeds die drang om iets te moeten eten, al was het maar een autorit van 10 minuten. Ook al was het gezond, ik wilde die drang niet meer. Want het voelde nog steeds als falen. Ik moest er iets aan doen. En dat deed ik. Ik maakte een plan. Ik zorgde voor een vullende maaltijd voordat ik in de auto stapte. En nam bewust niets mee, alleen iets te drinken. Ik moest hier gewoon even doorheen. Lekkere muziek op, waarmee ik kan meezingen of een inspirerende podcast. Dus mijn focus lag niet op dat ik niet mocht eten, maar het lag op de dingen die wel fijn waren. Zoals de lekkere muziek. Waarmee ik kon meezingen of een inspirerende podcast. Ik creëerde een nieuwe gewoonte. Ik had dat eten niet nodig in de auto, zei ik tegen mezelf. Na de eerste paar keer voelde ik me zo trots. Het was me gewoon gelukt. De eerste paar weken waren af en toe lastig, maar dat kwam ook omdat ik dat tegen mezelf zei. En het wende steeds meer. Nu mag ik van mezelf eten in de auto, iets gezonds, maar zodra ik merk dat het een drang wordt, doe ik het bewust niet. Zet vandaag de eerste stap. Creëer die nieuwe gewoonte. Doe het niet voor mij, maar voor jezelf. Dus dat is een post die ik echt jaren geleden, al in 2021, heb geschreven. Dat was na mijn bodybuildingwedstrijd, waar ik heel strikt dieet heb moeten volgen. En dus toen had ik echt die verslaving heel erg ontwikkeld. Maar ja, dus wat ik deed, ik ging reflecteren. Ik werd bewust van wat ik tegen mezelf zei, wat er gebeurde in mijn hoofd. Dus bewust worden van de patronen. En uiteindelijk ging ik ze dus doorbreken en nieuwe gewoontes aanleren. Mijn focus verleggen. En misschien wel interessant om te weten. Dit is ook eigenlijk een soort van reis waar ik je meeneem in mijn boek. De eetbuien komen er in bod. Maar ook heel veel andere dingen. Die wel een lijn liggen met gelukkig zijn met jezelf. Of zelfafwijzing, zelfbeeld. En ik neem je mee eigenlijk door verschillende fases. Ieder hoofdstuk heeft een ander thema en een verhaal. Met ook een hele waardevolle afsluiter waar je dus echt een oefening, waar je ook echt zeker veel mee kan. Dus dat is wel interessant te weten. Maar dus dat. Het is in ieder geval gewoon echt belangrijk om het verhaal in je hoofd, in ieder geval daar bewust van te zijn. Wat zeg je tegen jezelf? Welke patronen heb je? En ik zeg altijd, de eerste fase is bewustwording. En vaak geeft dat aan cliënten, aan klanten, coaches ook heel veel rust. Omdat het lukt niet altijd meteen om te veranderen. Maar fase 1 is bewustwording. Als jij bewust bent, kun je ook pas veranderen. Als jij nog niet eens bewust bent, dan kun je niet van jezelf verwachten dat je meteen die verandering kunt maken. Dus eerst bewust worden en daarna veranderen. Dus dat zeg ik altijd. En ik had een check-in gekregen van een coachie. En dit is dus eigenlijk een perfect voorbeeld. Want in mijn coachingstrajecten gaan we dus echt intensief in de slag. Dus vaak komen mensen bij mij omdat ze last hebben van eetbuien. Ze willen afvallen. Het lukt allemaal niet. En heel veel last van negatief zelfbeeld. Allemaal gedachtes. En dat is dus eigenlijk waar ik dus in een traject mee aan de slag ga. En daarin gaan we best wel diep. En tussen de coaching sessies door hebben we dus eigenlijk een wekelijks check-in formulier. De meeste coaches vullen dat wel in. Maar hier heb ik dus ook de vraag. Wat heeft het traject je tot nu toe al opgeleverd? En hoe vind je de samenwerking gaan? En wat ze dus zegt is echt bizar. Ik durf veel meer voor mezelf te kiezen. Ik heb meer energie omdat ik me focus op dingen die ik ook echt leuk vind om te doen. Ik heb een stap gezet om met puntje puntje te starten. Terwijl ik dat voorheen echt niet zou durven. En ik geniet er enorm van. Ook merk ik veranderingen op mijn werk en in mijn sociale leven. Ik leer mezelf meer accepteren zoals ik ben. Door deze veranderingen merk ik ook dat het cijfertje op de weegschaal minder belangrijk is geworden. Me goed voelen en meer energie en zin in de dag staat voorop. Dus ja, het is echt bizar. Ze zegt ook, ik vind de samenwerking heel fijn verlopen. Je laat weten dat je tussen de sessies door ook denkt aan mij, wilt weten hoe het gaat. Even gesprekken die we hebben verlopen vloeiend en ik voel me prettig. Nou, fijn om te horen. Maar ja, dit is dus echt een voorbeeld. En dit, tuurlijk, we hebben het ook over een stukje voeding als dat jou in de weg staat met eetbuien. Tuurlijk, die basis die is wel belangrijk, hè. Want soms is daar iets ontwetendheid en heb je daar gewoon een stukje kennis over nodig. Maar wat dus bijzonder is, is door al überhaupt al stappen te zetten die ze eng vindt, maar die wel meer passen bij haar waarde en haar gevoel. Dus dingen die ze leuk vindt, waar ze energie uit haalt. En dingen los te laten die haar energie kosten, ondanks de angsten. Daar gaan we dus ook mee aan de slag. En ja, het is bizar. En dat heeft al invloed op het eetgedrag. En op je rust in je hoofd, op de gedachten omtrent eten. Maar tuurlijk, dan moeten ook de oude trauma's verwerkt worden. Als die kern, als daar een overlevingsstrategie zit. En het gaat zo diep. Dus dat is beide belangrijk. Dus je wilt het oude aanpakken en helen. Maar ook het nieuwe verlichten of zo. Veel meer plezier ervaren, rust in je hoofd, gelukkig zijn met jezelf. En ja, dus dat is ook mijn tip. Dus kijk, nu is het eigenlijk, voor mij voelt het bijna als normaal. Dat ik geen eetbuien meer heb. En dat ik gewoon rust heb in mijn hoofd. En zelfs als ik ga uit eten. Ja, de ene keer eet ik meer. Zelfs als ik dan niet gesport heb die dag. Dan kreeg ik vroeger ook error. En de andere dag eet ik gewoon wat minder. Omdat ik daar geen behoefte aan heb. En het is niet meer zo zwart-wit bij mij. En ik ervaar veel meer rust. Ik trek geen calorieën meer. En ik heb wel nog een goede balans. En ik eet elke dag nog chocola. Maar ik heb nooit meer eetbuien. En ik heb echt helemaal geen last meer van gedachten over eten. En ik kan me niet meer voorstellen dat ik dat had. Of ja, zeker wel. Maar ik weet gewoon hoe het is. Hoe vervelend het is als je dat hebt. En ik wil je gewoon zeggen dat je kan hier echt vanaf komen. Maar ja, stop alsjeblieft met zelf sukkelen en zelf. Het is supergoed als je stappen zet. Maar kijk, heel eerlijk. Ja, de meeste mensen die nu luisteren, die als je hierin herkent, als je veel dingen hiervan herkent, dan zoek gewoon alsjeblieft hulp. En ik zeg dit niet omdat ik je wil overhalen om bij mij te starten, zeker niet. Al zou ik het superleuk vinden als we matchen qua energie en we hebben een fijn gesprek en als we dan samen aan de slag gaan, zeker. Je bent ook hartstikke welkom. Maar ik wil je dat vooral zeggen omdat misschien denk je dat je het alleen moet doen of dat het zwak is als je hulp zoekt of wat dan ook. Maar dat is echt niets is daarvan waar. Dus echt, je hoeft het niet alleen te doen. En je kan ook niet alles weten, snap je? Zelf kun je gewoon niet altijd die spiegel voorhouden. En je onderbewustzijn heeft gewoon een strategie al klaar liggen. En je hebt gewoon vaak iemand nodig om daar even doorheen te prikken. En dat betekent helemaal niet dat er iets mis met je is. Absoluut niet. Ik heb ook nog steeds, nu met de opleiding, sowieso weer therapiesessies. En nu denk ik waarschijnlijk van, oh, waar zou ik het over kunnen hebben met therapie? Want het gaat goed. Maar ik weet nu al dat er dingen omhoog gaan komen. Want er is altijd iets om aan te werken. En geloof me, het enige is, jij moet de eerste stap zetten. En je kan nog wel zeggen van, ik ga nog 10 pogingen doen zelf. En als dat niet lukt, dan zie ik wel. Maar ik snap het, want misschien heb je al 100.000 dingen gedaan. En het vertrouwen is gewoon weg dat het nu deze keer wel gaat lukken. Maar ik zeg je echt, dit snap ik, dat heb ik ook al gehad. Je kan echt hier vanaf komen. En tuurlijk zijn er dingen die je daarvoor moet veranderen. Maar je gaat zoveel gelukkiger zijn met jezelf. Je gaat zoveel rust ervaren. En ik zou het je gewoon willen laten voelen. Maar in ieder geval, daardoor maak ik ook onder andere deze podcast. Omdat ik je gewoon wil laten voelen dat het kan. En dat je, ja, dat je die stappen kunt gaan zetten. Dat je dat doel kan gaan behalen. En, maar ik wil je ook zeggen dat het alleen gewoon niet zo makkelijk is. En dat het gewoon veel leuker is en veel sneller gaat om het samen te doen. Met de juiste hulp, met de juiste persoon. Dus bij deze. Ik hoop dat deze podcast een beetje duidelijk was voor je. Heb je nog vragen? Aarzel niet om een berichtje te sturen. Het kan op TikTok. Ik ben ook actief op TikTok nu. Maar vooral op Instagram eigenlijk. Wil je een gesprek met me inplannen? Dan kijk even in de show notes. Dan vind je mijn website damescoaching.nl. Daar kun je een contactformulier invullen. En dan plannen we een gesprekje in. Heb ik daar nog iets aan toe te voegen? Ja, ik ben ook heel benieuwd wat je eruit hebt gehaald. Dus ik zeg het heel vaak. Maar aarzel niet om het met me te delen. Want ik vind het alleen maar leuk. En alle feedback is ook welkom. En als je nu een specifiek onderwerp hebt. Wat bij mijn podcast aansluit. Stuur me ook zeker eventjes door, want dan kan ik daar wellicht een podcast over opnemen en die vraag of dat onderwerp uitgebreid beantwoorden. Voor nu echt ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik zie ook trouwens dat mijn volgers gegroeid zijn op Spotify. En ik vind het gewoon echt bijzonder om te zien dat mensen mij gewoon volgen en dat ik gewoon zoveel luisteraars heb. En dan heb ik ook nog steeds een kritisch stemmetje dat ik denk het kan altijd nog beter en wordt het nog meer, maar ik ben nu al dankbaar. Dus als je me volgt, als je een review hebt geschreven of op welke manier je me ook support, dan ben ik je ontzettend dankbaar. Dus bij deze sluit ik hem af. Doei doei! Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat je er heel veel inspiratie uit hebt kunnen halen om ook stappen te zetten naar meer liefde voor je leven. Ik zou het echt super leuk vinden als je jouw inzichten met mij wilt delen. Dat kan bijvoorbeeld op Instagram, @liefdevoorjeleven. Als je hier nu iets uit hebt kunnen halen, dan wil ik je uitnodigen. En ik zou het echt enorm waarderen als je een 5-sterren review wilt plaatsen. Zo kan ik nog meer vrouwen bereiken met mijn podcast. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Ik wens je het allerbeste toe, alle liefde toe. En tot de volgende keer.